Goedenavond allemaal. Het is 9 uur geweest en zo te zien is iedereen die aanwezig wilde zijn aanwezig. Dus we gaan beginnen met deze voorlopige, deze extra raadscommissieruimte en economie. Ik heb voor deze vergadering een afmelding ontvangen van meneer Hoebe en van de dames Jacobs, Stokbroeks en Duisters. En er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht. Dan ga ik naar agenda punt 3, vaststellen van de agenda. Heeft daar iemand iets over te zeggen? Dan gaan we naar het bestemmingsplan Windpark Weert, want daar komen we tenslotte voor. Dit bestemmingsplan, daar hoort een presentatie bij, een korte presentatie. Daar wilde ik eigenlijk mee aanvangen. Dan gaat mevrouw Arts, die gaat de presentatie verzorgen. Mochten er daarna nog vragen zijn, dan zijn er een aantal technische mensen aanwezig die die vragen kunnen beantwoorden. Dus ik wilde graag mevrouw Arts uitnodigen voor de presentatie.
En, oeps, ik moet een beetje afstand houden. Die 5,5 megawatt windenergie, dat betekende in 2014 ingeschat ongeveer 35 turbines. Die doelstelling is ook vastgelegd in het provinciaal omgevingsplan Limburg. Al eerder waren gerealiseerd 5 turbines in Neer en 1 turbine in Heerlen. Met beperkte vermogen. Er zijn recentelijk, dus allemaal volgens mij dit jaar gebeurd, vergunningen verleend voor 4 turbines in Nederweert, 5 turbines in Pelemaas, 5 turbines in Leudal. Dat zijn de 3 gemeenten waar wij in Weert ook mee samenwerkten op het gebied van windenergie. En vorige week vrijdag is de hamerslag gegeven op 9 turbines in Venlo. En dan nog samen met de 3 turbines in Weert zou de provincie theoretisch net aan die doelstelling komen die er voor 2020 geformuleerd is. En dan zijn er in totaal 32 turbines. Wij moeten wel opmerkingen doen dat er na 2020 weer een nieuwe opgave komt. De ambitie van Weert. Nou, we willen in 2040 energie neutraal zijn. Nou, dat proberen we enerzijds door het energieverbruik te verminderen. We hebben in de periode 2011 tot 2016 5,5% minder energieverbruik gerealiseerd. Verder wekken we op dit moment 4 tot 5% duurzame energie op. We hebben dus nog een heleboel te doen. Een forse versnelling is dus nodig. En we willen ook niet kiezen tussen zonneparken of windturbines, of windenergie. Nee, het is en. En alles wat er voorbij komt, moeten we eigenlijk met 2 handen aangrijpen. We hebben daar geen keuze in. Als je naar het elektriciteitsverbruik kijkt, dan zie je dat de huishoudens samen ruim 67 miljoen kilowattuur energie verbruiken elk jaar. De bedrijven 258 ruim miljoen kilowattuur, dat is natuurlijk heel veel. En de windmolens leveren 9 tot 13,5, dat is afhankelijk van het type wat het uiteindelijk wordt, megawattuur. Dat betekent dat die 27 miljoen kilowattuur die de turbines opleveren, dat is 40% van het energieverbruik van de huishoudens. Dat is dus heel erg veel. En dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van 30 voetbalvelden aan zonneparken. En dit is ook het eerste volledig coöperatieve zonnepark waarbij een commerciële marktpartij dus een coöperatief windpark realiseert. Er is ook een nieuwe coöperatie voor opgericht. Dus we zetten hiermee toch een flinke stap, vinden we zelf in ieder geval. Vergoedingen, systeem en certificaten. Voor de grondeigenaar die in de collectieve groep meedoen, is een bedrag van 108.000 euro per jaar vergoedingen beschikbaar, waarvan 10% in een fonds gaat, 45% is de vergoeding voor de grondeigenaren zelf, wordt verdeeld, en 45% van dit bedrag gaat naar de grondeigenaren waar de turbinelocaties op geprojecteerd zijn. En dan het fonds van de project voor de grondeigenaren wordt een fonds voor projecten ingericht. En daar kunnen duurzame projecten mee gedaan worden. Bijvoorbeeld onderhoud van het bos, wegverbetering, gezamenlijke aanpak van drainage of het beregenen. Maar dat mogen de grondeigenaren samen bekijken wat handig is. Verder komt er een fonds voor projecten voor omwonenden binnen een straal van 1,2 kilometer... En dat is jaarlijks 1 euro per megawattuur. Dat zal ongeveer 27.000 euro per jaar zijn. Daar zit geen vetorecht van Weert Energie of zo op om dat geld te besteden. Maar er moet wel een soort van raad of organisatie komen die gaan bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. En je kunt zich voorstellen, die straal van 1,2 kilometer, dat zijn mensen op Schoor, mensen op de Mildert, mensen aan de Roermondseweg. Dus dat wordt ook naar rato van het aantal huishoudens verdeeld. Verder, dat is het onderdeel certificaten. Weert Energie geeft certificaten uit en dat is een investering in Weert Energie. En die worden op dit moment bijvoorbeeld ook gebruikt voor het zonnepark in Altweer ter Heide. En binnenkort, als de vergunning verleend is, kunnen er ook certificaten voor het windpark gekocht worden. En er is ongeveer voor 1 miljoen euro aan ledenfinanciering nodig om het windpark van de grond te krijgen. Hoe is de communicatie verlopen? Nou, dit is echt een initiatief wat van onderop is ontstaan en waar de initiatiefnemers zelf ook heel erg veel hebben gedaan om het draagvlak te krijgen. In ieder geval, omwonenden binnen die straal van 1,2 kilometer zijn betrokken geweest bij het proces, de grondeigenaren uiteraard en stakeholders. En in de periode augustus 2016 tot juli 2018 hebben 6 bijeenkomsten met de omwonenden plaatsgevonden, 7 bijeenkomsten met grondeigenaren, 2 bijeenkomsten met stakeholders, een soort van klankbordgroep. Daar hebben uiteraard verder ook 1-op-1 gesprekken plaatsgevonden. Er is een website ingericht, nieuwsbrieven en er zijn ook een paar excursies geweest met de omwonenden, onder andere naar de molens in Neer. De kaart van de turbines, deze kaart die zit ook in het bestemmingsplan. Hier ziet u de exacte locatie, waarbij u hierboven de verzorgingsplaats Roevenpeel ziet met het restaurant van La Place. En ze liggen in agrarisch gebied, daar, daar en daar. Die middelste turbine die is voor wat betreft natuur het spannendst, omdat die voor een beetje overdraai heeft over het bosgebied. En er is een uitspraak van de Raad van State dat ook overdraai over de gouden natuur een aantasting van de natuur plaatsvindt, terwijl de overdraai op 55 meter hoogte ongeveer plaatsvindt. Dit is een kaartje waar we, omdat dat andere kaartje, ja, er stonden eigenlijk nauwelijks woningen op. We hebben op dit kaartje aangeduid waar de indieners van de zienswijze allemaal hun eigendom hebben of wonen. Waarbij we hier de 3 turbines weer hebben. En dan is dit een woning, dat is een woning. Hieronder zijn nog 4 woningen. Dan hebben we grondeigenaren. Ik heb Rijkswaterstaat ook maar even met een cirkeltje aangegeven. De boer die deze grond heeft, deze boer. En dan hebben we de vakantiewoning, de recreatiewoning, die ook een zienswijze heeft ingediend. Daarnaast hebben we nog dus 10 direct omwonenden en grondeigenaren. Waterleidingmaatschappij Limburg heeft een zienswijze ingediend. Belgische Defensie en de Natuur- en Milieufederatie. De provincie heeft aangegeven dat ze geen zienswijze zullen indienen. Nou, welke onderwerpen zijn er zoal in de zienswijze naar voren gekomen? U ziet een hele opsomming hiervan. U heeft het ook aan het raadsbesluit kunnen zien dat het een fors raadsbesluit is geworden. Ik ga de onderwerpen uiteraard niet noemen. Wat belangrijk is voor omwonenden is de slagschaduw. Daar zijn modellen van gemaakt. Die kunnen heel exact bekeken worden. Ochtends komt de zon aan die kant op. 'S Avonds gaat die hieronder. Daarom is die vorm van de slagschaduw ook zo. Wettelijk is het zo dat er maximaal 5,6 uur per jaar slagschaduw op een woning mag zijn. Dit is door teruggebracht naar een half uur en is de norm die Eneco heeft. En u kunt hier zien, die groene cirkel, daar komt geen slagschaduw. Die rode, daar is 6 uur per jaar slagschaduw. En de grijze, daar zou 16 uur zijn als je niks doet. Dus dat wordt afgeregeld. Dat betekent in de praktijk dat de turbine dan stil wordt gezet. En de zon die draait natuurlijk vrij snel, dus die kan waarschijnlijk na een paar minuten weer aan. Maar ja, dat duurt natuurlijk wel even voordat zo'n turbine stilstaat. En dan, als je dan kijkt naar de woningen, dan zie je in ieder geval de woning aan de Westermerdijk. Die zie je er echt fors in liggen. Dus in Nederweert. Geluid is ook een heel belangrijk aspect bij windturbines. Er wordt ook in het raadsvoorstel nog een aanvullende voorwaarde opgenomen in het bestemmingsplan en in de omgevingsvergunning. En er is een turbine geselecteerd voor het geluidsonderzoek die relatief veel geluid produceert. Dus de kans dat het uiteindelijk minder wordt is heel groot. Vooral ook omdat de technologie steeds beter wordt. Maar er wordt in ieder geval aan de geluidnormen voldaan. Nou, naar aanleiding van de zienswijze gaan we nog wat aanpassingen in het voorstel toevoegen. Nou, de boringsvrije zone Roerdalslengte heeft eigenlijk helemaal niks met de turbines te maken. In het bestemmingsplan buitengebied uit 2013 hoefden we die zone ook niet op te nemen. Maar ja, we hebben nog even met de provincie contact gehad. Ach ja, het doet ook niet pijn om hem op te nemen, dus laat maar gaan. We gaan de tiphoogte maximeren op 200 meter, omdat je theoretisch, als je de hoogtes bij elkaar optelt, nog op 213 meter zou kunnen komen. De normen van het geluid doen we voor de extra veiligheid nog een voorwaarde opnemen in het bestemmingsplan en in de omgevingsvergunning. En ja, we hadden een zienswijze van Rijkswaterstaat, die was ook wel heel spannend. Daar hebben we nog een extra onderzoek voor moeten doen en die wordt als bijlage ook aan het bestemmingsplan toegevoegd. Dit laat ik dadelijk nog een kort filmpje van zien. En ja, dat zijn ambtelijke aanpassingen die we nog voorstellen. Die bovenste in ieder geval, de ambitie om energie neutraal te zijn in SON 2050, die gaan we nog wijzigen in 2040. En dankzij het besluit van de Raad om insprekers voortaan tussentijds het raadsbesluit te sturen, zijn we erop attent gemaakt dat bij de tweede schoorbaan wel een gastank lag. Dus we hebben een aanvullend onderzoek laten doen naar de externe veiligheid. Dat heeft op zich voor de conclusies geen consequentie, maar daar heeft wel nog een textuele aanpassing in het raadsbesluit plaatsgevonden, dus cursief. En voor een deel doorgehaald. Dus is verder geen consequenties wat ik net zei. Nou, dan heb ik vandaag nog met meneer De Smet contact gehad, telefonisch, van Belgische Defensie. Dat is natuurlijk ook wel een hele rare dat je daar een zienswijze van krijgt. Formeel hebben wij hier in Nederland aan Nederlandse wetgeving te toetsen. En wij hoeven niet aan Belgische wetgeving te toetsen. Dat realiseert meneer De Smet zich ook, dat wij met Nederlandse Defensie alles moeten afkaarten. En die Nederlandse Defensie heeft eerder al aangegeven dat ze geen bezwaar hebben tegen het windmolenpark. We hebben ook uiteraard met Nederlandse Defensie contact gehad en we hebben afgesproken dat we met hun in overleg gaan. Dus eerst met Nederlandse Defensie en daarna met Belgische Defensie. Belgische Defensie blijft bij het standpunt dat een hoogte van maximaal 185 meter boven maaiveld, want daar gaat het om, aanvaardbaar is. En onze turbines komen 200 meter boven maaiveld. Dus ze zouden eigenlijk 15 meter lager moeten worden. Daar gaat het over. Belgische Defensie beseft ook dat Nederlandse Defensie leading is in dit traject. En ja, ik kreeg vanmiddag nog een ander verhaal te horen. Dat was ook wel interessant. Bij het overleg met Nederlandse Defensie zal ook het Rijksvastgoedbedrijf aansluiten, omdat het voornemen is dat Nederlandse Defensie van de radar van Kleine Breugel gebruik gaat maken. En Kleine Breugel is heel belangrijk voor de beveiliging van het luchtruim, ook met de F-16's die daar gestationeerd zijn. Daar liggen er in ieder geval twee die per direct kunnen vertrekken. Er zijn er in totaal 38. Dus die staan gewoon startklaar voor als er iets aan de hand is. En nou, nogmaals, Belgische Defensie laat het helemaal over aan Nederlandse Defensie. En ook gelet op de afspraken die binnen de NAVO gemaakt zijn. Het zou kunnen zijn dat er een aanpassing in de vliegprocedures nodig is. Maar dat is een complex traject. Maar in ieder geval, dit overleg krijgt nog een vervolg. Dan komen er nu een aantal visualisaties die gemaakt zijn. Wat zien de mensen nou als ze in hun tuin staan? Dit is vanaf de Inca, de kaarsmakerij aan de Schoordijk. Dit is vanaf de woning aan de Westmerdijk nummer 12, dus de woning in Nederweert. Vanaf de Schoorweg 100, dat is eigenlijk net buiten Leuken. Dus aan deze kant van de Leukerbeek die daar loopt. Vanaf de Roermondse weg naar bij de A2, afslag A2. Vanaf de Roermondse weg naar bij de Schoordijk. Vanaf de Uilenspiegelweg, dat is een doodlopende weg, dus ik denk niet dat heel veel mensen daar vaak komen. Vanaf de Mildert in Nederweert. Een buurtschap daar. En vanaf de Liskesweg, dat is eigenlijk de buitenkant van Schoor. Waar je de turbines ook goed kunt zien. De mensen van Schoor, daar hebben we ook geen zienswijze verder van gekregen behouden. Dus die mensen van de Westmerdijk. Die waren helemaal blij dat de turbine bij het verzorgingsplaats Groeventerpeel is vervangen, want vervallen. Daar zou eerst eentje komen. Die is vervallen en die is er aan de onderkant zeg maar bijgezet. Daar zaten we ook met natuurperikelen die het wat lastig maakten. De voornemens zijn om, als dit allemaal doorgaat, in ieder geval per directe subsidieaanvraag te doen. Daarom zijn we ook heel blij dat het mogelijk was om een extra commissie- en raadsvergadering in te plannen. Dat moet voor 15 oktober plaatsvinden. Dus de dag nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de vergunning verleend. En uiterlijk in februari zal er een financial close zijn. Dat wordt nog een belangrijk punt, want dan weten we ook pas zeker of het ook daadwerkelijk doorgaat. En ja, de mensen zijn nu al in ieder geval na aan denken over en dan. Er zullen in ieder geval open dagen tijdens de bouw komen. En er zal ook met scholen samengewerkt worden voor de educatieve elementen. Dat was volgens mij mijn presentatie. En dan laat ik nog even het filmpje zien. Dan moet ik even wat veranderen. Dat filmpje hebben we gemaakt naar aanleiding van de zienswijze van Rijkswaterstaat. En het besluit dat we nog een extra moesten kijken of het wel veilig genoeg was als je vanuit de verzorgingsplaats de snelweg weer oprijdt. Wat wel grappig is, dat het bureau concludeert, en dan zeg ik het even in mijn woorden, dat we een hele saaie, brede snelweg hebben. Weinig spannend als je zo daar omweert heen rijdt, breed, veel overzicht. Nou ja, het heeft allemaal wel meegeholpen. Ja, nee, staat uit. Ja, is zo. Dus dan komen we van de verzorgingsplaats af en dan rijden we met de auto weer de snelweg op. De oprit om de snelweg, de invoegstrook is ook vrij kort daar, dus je hebt vrij weinig lengte om snelheid te maken. Maar de invoegstrook is wel vergevingsgezind, waar hebben we dat woord vaker gehoord? Je hebt in ieder geval genoeg ruimte als je niet snel genoeg op de snelweg kunt komen om nog van de vluchtstrook gebruik te maken. Dat was het in ieder geval. Ja. Dat was het maar bijna, denk ik. Dat was hem. Nou, meteen even uitzetten.
Heel hartelijk dank voor deze presentatie.
Ja.
En ik ben ook blij dat u niet ingaat op die zienswijze, want ik zag al dat die uitgebreid gedocumenteerd was. Het is tijd voor de technische vragen. Zijn er mensen die technische vragen hebben naar aanleiding van deze presentatie? Meneer Heuvelmans, begin ik mee.
Eén vraag, dat staat ook wel in de beantwoording, maar even om dat helder te krijgen. Er staat daar, op de plankaart is geen NAFTA-leiding aangegeven. Moet ik hiervan uitgaan dat er gewoon geen NAFTA-leiding ligt? Ligt er gewoon niet. Oké. Okay.
Dus het antwoord is meteen gegeven. Dan gaan we naar meneer Goubet.
Geen technische vraag, maar wel even een mededeling. Ik was even aan twijfel of dat ik dat net bij het vaststellen van de agenda moest doen. Maar ik doe het dan nu maar even. Vanwege een persoonlijk belang zal ik niet deelnemen aan de discussie. En dus ook niet deelnemen aan de besluitvorming in de raad. Ik zit hier eigenlijk vanavond als toehoorder.
Waarvan akte. Dan gaan we naar meneer Van Doren.
Dank u wel, voorzitter. Ik had de vragen vooraf ingediend, zoals u wellicht heeft gezien.
Ja, maar dit ging over de technische vragen. Daarna zou ik even bij u terugkomen voor een eerste termijn voor de vragen die u heeft gesteld. Ja. Als u een technische vraag heeft, dan zijn de mensen van Eneco hier die daar wellicht antwoord op kunnen geven. Iemand anders nog technische vragen? Geen technische vragen meer? Dan gaan we nu verder met dat raadsvoorstel. En dan ga ik weer naar De Zweert, want die had vragen ingediend. Dus dan krijgt u het woord, meneer Van Doren.
Dank je wel. Ik heb wat algemene vragen en ik heb twee vragen over de haalbaarheid. En dat heeft eigenlijk meer te maken met de gevolgen van het besluit dan het besluit aan zich. Er komen 3 windmolens. En wij vroegen ons af, blijft het daarbij in dat gebied? Is daar zicht op? Dat was vraag 1. Een andere vraag die we hebben is, wat betekent deze bestemmingsplanwijziging voor de waarde van de gronden in dat gebied? Vraag 3 was, dat windpark dat vindt plaats op gronden van diverse eigenaren. Wat is er geregeld met betrekking tot het eigendom van de windmolens? De volgende vraag die we hadden is, de levensduur van een windmolen, heb ik begrepen uit de stukken, is 15 à 20 jaar. Wat gebeurt er daarna? En denk wel interessant voor ons, welke bijdrage leveren die windmolens nou aan die lokale doelstelling om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn? Dat zijn de algemene vragen. Zal ik dadelijk de vragen voor de haalbaarheid doen? Of meteen? Oké, nou het ging er eigenlijk om. Die coöperatie Nieuwe Energie, dat is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. En zowel investering als exploitatie als eigendom komt in handen van die coöperatie. En in de bijlage zit een rapport van BRO, dat is van juli 2018. En daar zit dat onderzoek in van Pondera Consult, weliswaar vrij beperkt. Maar zij concluderen dat er dat het mogelijk is, dat het kan, dat er een rendabel project uitkomt. Men gaat er dan wel van uit dat de opbrengst uit de energielevering en de subsidie wordt ontvangen. Dus dat laatste is wel van belang, maar dat begrijp ik ook wel. Wat wij ons afvroegen, loopt de gemeente nou een risico wanneer dat windpark niet van de grond komt? Want dat is ook een vraag. Als alle procedures zijn gelopen, komt dat windpark er dan ook? En een andere vraag is, stel dat dat in de toekomst misgaat en er is sprake van een uitgesloten aansprakelijkheid, loopt de gemeente daar risico's? Op het eerste oog zou je zeggen niet, maar ik wil het toch graag van de wethouder weten. En al lezende ontstond er eigenlijk bij ons de behoefte van, en als dat beschikbaar is, dat prima, zo niet, dan is dat een feit. Want waarop is dit project gebaseerd? Ik neem aan op een investeringsbegroting en een exploitatieplan. En omdat er bij het vaststellen van het bestemmingsplan, een bestemming van wijziging, ook een soort haalbaarheid bij moet zitten, heb ik in de zienswijze gezien dat op basis van de zienswijze wordt gesteld dat het project rendabel is, omdat er een subsidie wordt verleend. Nou is dat initieel wel, maar economisch niet. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat eigenlijk? Dat waren de vragen.
Dank u wel, meneer Van Doorn. Ja, die vraag had u ook al schriftelijk ingediend, dus ik ga even kijken welke van de twee wethouders daarop wil reageren. Mevrouw Van Eyck?
Ik zal in ieder geval beginnen. Met betrekking tot uw vraag ten aanzien van, gaan er in de toekomst nog meer turbines geplaatst worden naast deze drie die nu in de procedure zitten? Er is een mogelijkheid dat er 1 of 2 extra turbines geplaatst worden in dat gebied op die locatie. Maar als dat aan de orde zou zijn, moeten de procedures opnieuw doorlopen worden. Ja, dus het bestemmingsplan en omgevingsvergunning worden nu aangepast / afgegeven specifiek voor deze drie turbines. Met betrekking tot de huidige bestemmingen van de locaties, dat ga ik maar eventjes voorlezen, want dat heb ik ook niet paraat. Twee turbines worden geplaatst op gronden met de bestemming agrarisch. 1 op een locatie met de bestemming agrarisch met waarde, natuur- en landschapswaarde. De rotorbladen die draaien dus boven het maaiveld. 2 turbines hebben geen overdraai over gronden met natuurwaarden. Er is een flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn. Voor zover nodig is een ontheffing van de wet natuurbescherming aangevraagd. Dus die ontheffing is aangevraagd, is nog niet verleend, voor zover ik heb begrepen. En de bestemmingen, zoals ze nu in het bestemmingsplan vastliggen, die blijven zo. Dus feitelijk wordt daar een laagje bovenop gelegd, waarin specifiek nu, met betrekking tot de plaatsen van de turbines, die bestemming windpark wordt toegevoegd. Maar voor de overige, zal ik maar zeggen, blijven de waardes en de bestemmingen zoals ze zijn. Wat betreft de plaatsing van de molens op de diverse gronden van diverse eigenaren is erfpacht in combinatie met opstalrechten. Dus dat zijn zakelijke rechten die daar gevestigd zullen gaan worden. Wat betreft de levensduur, inderdaad inschatting 15 tot 20 jaar. Er is nu al wel een overeenkomst gesloten met initiatiefnemers dat op het moment dat de exploitatie wordt beëindigd, er een verplichting is ook om te slopen en alles weer af te voeren. Als het zo mocht zijn dat na die looptijd van 15 tot 20 jaar er een verzoek is of een exploitatievoortzetting aan de orde is, dan kan dat beoordeeld worden en onder voorwaarden ook worden toegestaan. Voor wat betreft de doelstellingen en de ambitie wil ik graag het woord geven dadelijk aan collega Gabriels. Dan zal ik nu even de vragen beantwoorden wat betreft de haalbaarheid. Wat u al zei, ja, de gemeente loopt geen enkel risico. Het is onze ik noem het maar even onze investering aan de voorkant voor wat betreft de planologische procedure en de facilitering van het initiatief. Maar voor de rest geen risico's. Door de initiatiefnemer is uiteraard een investeringsbegroting en een exploitatieplan gemaakt. Dat is ook hetgeen wat BRO meeneemt in haar bestemmingsplan en opzet van bestemmingsplan om te kunnen beoordelen of de financiële en economische haalbaarheid daar is. Ik beschik daar zelf niet over. Ik weet ook niet of het iets is wat verstrekt kan worden. Dan moet ik dadelijk toch echt die kant in kijken. Dus misschien kan daar nog een reactie komen. De financial close heeft mevrouw Arts al aangegeven. Die zal plaatsvinden naar verwachting in februari 2019... Dan wordt dus ook pas duidelijk of het windpark überhaupt haalbaar is. De subsidie maakt daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van uit. Dat is denk ik evident in dit soort situaties.
Dank u wel voor de antwoorden inderdaad. En zoals weet meneer Van Doorn, u kunt certificaten kopen. Hè? Dus dan kunt u zelf meedoen dat het rendabel wordt.
Volgens mij heeft dat iemand gedaan en daarom alleen als toehoorder aanwezig.
Ik geef het woord even aan meneer Gabriels. Die zou die vraag nog beantwoorden voor de lokale doelstelling om een energie-neutrale gemeente te worden.
En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Want dat is ook een van de redenen natuurlijk om energie-onafhankelijk te zijn, lokaal op te wekken en ook coöperatief. En dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat het een kleine bijdrage levert, maar wel een heel grote stap. Dus het gaat nu om 40% van elektriciteitsverbruik van huishoudens. Als we daar ook bedrijven, verbruik van bedrijven optellen, is het 8% van het wat we hierin winnen. En in het totaal met mobiliteit en dergelijke bij 3%. En dat is er meteen natuurlijk, dat geeft ook meteen aan hoeveel stappen we tot 2040 nog moeten zetten. En we hopen dat er natuurlijk heel veel nieuwe uitvindingen zullen plaatsvinden. Maar het is daarom ook en. Dus niet alleen wind, maar ook, laten we zeggen, we hebben eerder op 14 maart hebben we een presentatie gehad van de duurzaamheidscoördinator, waarin heel duidelijk die lijnen in een kaart gebracht zijn van wat we doen met opwekking. En met besparing. En die twee moeten elkaar dus eigenlijk ergens kruisen. Dan heb je energie-neutraliteit. Maar daar zijn we nog ver van verwijderd. Overigens lopen we daar niet op achter. En wat heel erg relevant is dat we in de toekomst ook blijven samenwerken met de regio. Dus er komt ook een regionale energiestrategie. Daar zitten we nu voor aan tafel met andere gemeenten van Noord- en Midden-Limburg. We hebben ook in SML-energie al verschillende stappen gezet om te kwantificeren. Maar het gaat hier dus om 40% van het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in Weert. Dat zijn er 22.000. Het gaat om 8% als we daar ook het bedrijfsverbruik bij optellen. En als we daar dan bij optellen ook mobiliteit en dergelijke, gaat het dus om 3%. En dat is uw vraag. Dus het antwoord is 3%.
Zijn uw vragen daarmee beantwoord? Ja, dan zijn de schriftelijke vragen van dus beantwoord. Ik ga even kijken wie wil nog meer vragen heeft over dit raadsvoorstel. Ik zie, daar gaan we het rondje af, meneer Vergemert.
Dank u wel. Ik heb niet voor niets een groene trui aangedaan. Ik dacht, een beetje groen vanuit de VVD mag wel. Een paar opmerkingen en één vraag heb ik eigenlijk maar. Vooral een heel duidelijke presentatie, nogmaals dank daarvoor. Ik denk over dat de presentatie wel nodig ook was om het een beetje in te leiden. Het is een vrij koud en kil raadsvoorstel. Het komt ook omdat het natuurlijk vooral planologisch is wat we doen. Maar misschien iets voor de toekomst. Ja, ik snap dat je niet veel onnodige dingen in het raadsvoorstel wil brengen. Maar een aantal van de argumenten die vooral bij de zienswijze, de beantwoording van de zienswijze worden genoemd, zijn wel heel relevant om uiteindelijk ook een beetje feeling te krijgen met het onderwerp. Maar dat is meer een kritiekeur, dat hoeft u verder niks mee te doen. Ja, een paar punten ten aanzien van het windpark, wat ons wel als VVD ook bezig heeft gehouden, is uiteraard hoe zit het met de omwonenden. Ik denk dat dat in ieder geval heel duidelijk beantwoord is. Ook fijn dat er dus een fonds komt voor omwonenden om overlast te beperken. Al vraag ik me af, dat weet u zelf ook niet precies hoe dat vorm kan krijgen, maar het is natuurlijk wel iets voor de toekomst om dat goed mee te nemen. Het grootste, wellicht grootste pijnpunt zit hem misschien nog in het feit dat je vooral de middelste turbine, als ik het goed begrepen heb, overdraaien heeft boven het natuurgebied. Dan is eigenlijk de vraag, waarom is daar toch voor gekozen om het op dat terrein te doen? Als je kijkt hoeveel plaats er langs de A2 is, lijkt het me toch dat daar misschien nog wel meer plek is. Dus waarom specifiek dat kavel? Heeft dat te maken met grondposities? Of waarom is toch ervoor gekozen om die middelste turbine daar precies te plaatsen? Dat kon ik niet precies terugvinden in de stukken. Dus daar misschien nog enige toelichting. Daar hangt mee samen dat doordat die plek gekozen is, er nu ook natuurcompensatie moet worden gedaan. Dat is dat bedrag wat in het raadsvoorstel ook genoemd wordt. Als je misschien een andere plek had gekozen, was dat niet gewoon nodig geweest. Of is dat te simpel te kort door de bocht? Verder is het heel mooi om te zien dat die windturbines die nu geplaatst worden heel modern zijn. Dat werd ook al aangegeven. De technologie is door de jaren heen heel veel verbeterd. Dus dat is ook heel mooi. En dan hopen we natuurlijk ook dat het uiteindelijk de windturbines die geplaatst gaan worden ook zeker datgene opbrengen wat we graag willen. Of is het zo dat daar nog enige onduidelijkheid is? Want het was nog niet helemaal duidelijk precies welke turbines er kwamen. Maar ik denk niet aan dat dat te maken heeft ook met het rendement wat ze gaan. Dus misschien kunt u daar nog enigszins op ingaan. Het is wel vrij technisch. Dus dat zover in de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Vergemert. Daar waren een paar suggesties en een vraag. Maar ik stel eigenlijk voor dat we die meteen beantwoorden. Want dan gaan we naar meneer Gabriels.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in het hele voortraject naar uitsluitingsgebieden gekeken. En daar was het vrij ingewikkeld. Laten we zeggen, in Nederweert en Leudal was dat wat minder het geval. Daar was op heel veel plekken waren allerlei mogelijkheden. Maar hier werd vooral door de radar van Kleine Breugel werd er al snel een bepaalde cirkel overweerd getrokken, waar op heel veel plekken eigenlijk duidelijk was dat het daar niet mogelijk was. Waardoor er eigenlijk nog een heel klein gebiedje over is gebleven. Waardoor dat uiteindelijk ook in dat gebied ook echt gezocht is naar juiste locaties. Waarin inderdaad de noordelijkste eigenlijk is afgevallen. En u stelt de vraag over de middelste. En er werd net ook op gereageerd dat het vanwege de onderlinge afstanden, maar ook vanwege dus die gebrek aan andere mogelijkheden, daar ook voor gekozen is voor die middelste variant. En ik hoor net ook dus dat de natuurcompensatie dus ook afgekocht is bij de provincie. Dus dat die dus plaatsvindt en afgekocht is. Ja. Staat het erin.
Zijn uw vragen daarmee beantwoord, meneer Vergemert?
Nog een vrij technische vraag. Ik weet niet of die beantwoord kan worden. Of met welke zekerheid er aangegeven kan worden dat de norm, of de bedragen zijn niet. De aantallen megawatt die opgewekt worden, hoe zeker het is dat die ook gehaald gaan worden. Of kan het nog positiever gaan uitvallen vanwege voortschrijdende technologie?
Dat is een goede vraag, want laten we zeggen, niet elke turbine is hetzelfde en heeft hetzelfde vermogen of opbrengst. Het schijnt dat deze die hier dan komen dus weer veel meer opbrengst hebben dan diegenen die al in neerstaan. Dus er zijn inderdaad, dus het is mogelijk wat u zegt, dat met een andere variant er een betere efficiëntie is. Dus het is nu tussen de 9 en 13,5 megawatt, maar het kan dus 10 zijn, maar het kan ook aan de hogere kant liggen afhankelijk van het type.
Voortschrijdend inzicht noemen we dat. Dan gaan we, daarmee zijn de vragen beantwoord. Dan ga ik naar meneer Van der Loo, heb ik gezien.
Het duurt even, maar hij doet het. Meneer de voorzitter, ik zou graag eerst de mevrouw Arts willen bedanken voor de uitleg die ze gegeven heeft. Ik heb weer dingen geleerd, dus dat is een uitstekende uitleg geweest. Dan heb ik een aantal vragen. Eerst eens over de lezerskosten. Als ik in het collegevoorstel kijk, dan staat daar dat wij in Weert per molen ongeveer, en ik rond dat even af, 100.000 euro vragen aan lezerkosten. En in de ons omliggende gemeentes wordt 40.000 tot 50.000 euro gevraagd. Daar zit ongeveer een factor 2,5 in. Heeft dat alles te maken misschien met het tweede waar ik aandacht voor zou willen vragen, is de gemeentelijke samenwerking. Wethouder Gabriels heeft net aangegeven dat er gemeentelijke samenwerking is. Ik kom ook wel eens in het métier van windenergie. En daar worden wel eens andere geluiden gebezigd. Dat Weert vaak afwezig is bij dit soort van overleg. Ik weet niet wie ik moet geloven en ik geef u alle ruimte daarbij. Dan een andere wat meer technische vraag. In veel bezwaarschriften wordt gesproken over de geluidsoverlast. En met name de geluidsoverlast die we niet horen. Die lage tonen. En daar is één onderzoeksrapport verschenen die daar aandacht voor vraagt. Mijn vraag is, zijn er in het gebied meer factoren die zo'n lage toon kunnen genereren? En zo ja, wat is daar dan het gevolg van? Dan moeten we dat bij elkaar optellen of is het met geluid dat je daar op een andere manier mee om moet gaan? Dan een opmerking. Tijdens de bouw van het zonnepark en ook tijdens Laarveld, de opbouw, hebben we een ruimte ingericht voor educatie en voor informatie. Is het een verstandige om dat hier ook te doen? Dan blijven we hierbij, blijft het even voor de eerste instantie.
Daar was een technische vraag eigenlijk bij. Die had u ook gewoon in het begin kunnen stellen natuurlijk voor het geluid. Maar we zullen, en de opmerking die u plaatste was ook een vraag. Dus, maar we zullen voor de vraag eens naar de wethouder gaan. Eens kijken wat hij daarvan te zeggen heeft.
Voor wat betreft de lezerskosten, terechte opmerking. Onze lezersverordening ziet nu niet op een object zoals een windturbine. Dus daar worden, ik noem het maar eventjes, standaardregels toegepast. En dat betekent inderdaad uit mijn hoofd 293.000 euro aan lezerskosten. De opmerking inderdaad in het raadsvoorstel is daarbij geplaatst dat in omliggende gemeentes daar toch andere bedragen voor gerekend worden. Het is nu zo dat het zo werkt dat die lezerskosten in principe in rekening worden gebracht en dat initiatiefnemers daar bezwaar tegen kunnen maken. Nou, dat zal ongetwijfeld ook gaan gebeuren. En dan is het zo dat wij er een heffingsambtenaar is binnen de gemeente Weert die de bevoegdheid heeft om af te wijken van de lezersverordening om die manier de lezers te verlagen. Dus we zijn ons daarvan bewust en dat zal procedureel op die manier ook opgevolgd gaan worden. Met andere woorden, we zitten hier niet om maximaal lezers te verdienen aan dit soort initiatieven.
Dat is de vraag die beantwoord is over de lezerskosten. Dan de vraag over het geluid. Dan gaan we voor naar de meneer Gabriels.
Ik zal eerst nog de vraag over of de vraag en opmerking over de gemeentelijke samenwerking. Ik doelde op het feit dat we bij SML Energie, dat is Samenwerking Midden-Limburg Energie, daar werken we heel veel samen in het kwantificeren van de opdracht, maar ook het in kaart brengen van welke gemeente heeft nou de meeste mogelijkheid op welke vorm van opwekken van energie. Dus dat kan water zijn in Maasgouw, maar bijvoorbeeld geen windmolens in Roerdalen, maar juist weer meer in Leudal of Nederweert. Met betrekking tot het windmolenpark en de provinciale opdracht hebben wij samengewerkt met Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Daarin waren wij inderdaad regelmatig afwezig, omdat omdat wij een heel andere problematiek of een ander zoekgebied hadden dan de genoemde gemeente. Waar, laten we zeggen, meerdere initiatieven waren en wij hadden er slechts één. En er is daar toen voor gekozen, ook hier ambtelijk, om daar minder aan deel te nemen. Het heeft verder geen gevolgen gehad voor voor de samenwerking of voor het initiatief wat hier nu voor ligt. Met betrekking tot het geluid is cumulatie van geluid is meegenomen. Maar er is geen extra laag frequentiegeluid, wat u noemde, dat is niet aan de orde. Maar cumulatie van geluid, snelweg en dergelijke is wel meegenomen in alle onderzoeken.
Zijn daarmee de vragen beantwoord, meneer Van Loo? Of nee?
Nog een opmerking over een educatief centrum.
Dat was een opmerking, ja. Opmerking. U zei het zelf, maar een suggestie, zullen we dat zo noemen?
Nou, dan had ik graag daarop een korte toelichting of een kort antwoord gehad. Maar dat is niet alleen, meneer de voorzitter. Ik wil toch even terugkomen op die lezingskosten. Wellicht is een belangrijk onderdeel bij het verschil in lezingskosten of de turbine meegenomen wordt in de bouwkosten, ja of nee. En dus zou het probleem heel simpel op te lossen zijn. Als we die turbine eruit laten, dan wordt de bouwkosten, want als we een fabriek bouwen, dan doen we het ook niet met de machines erin, de investeringskosten. En dan kijken we ook naar het gebouw. Daar hebben we onze lezingskosten op. En hier, de machines die erin zitten. En hier hebben we een machine bovenop zitten. En dat vinden we dan heel apart. Dat is ook apart. Maar dat betekent niet dat we daar een ander beleid voor zouden moeten houden. En de laatste, dan stel ik hem maar een vraag. Is het mogelijk om een overlegruimte of iets dergelijks bij het project neer te zetten?
Zullen we eerst het educatieve stukje doen, meneer Gabriels?
Dat is aan de initiatiefnemer over die overlegruimte. Maar ik kan me ook voorstellen dat we samen gaan werken met het NMC en met scholen. Om daar ook, laten we zeggen, überhaupt met bewustwording en educatie ten aanzien van duurzaamheid. Daar zijn we natuurlijk, daarom hebben we natuurlijk ook een natuur- en milieu-educatiecentrum onder andere. Maar ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is niet aan ons om daar nu iets over te zeggen.
En dan met betrekking tot die lezing, volgens mij had de wethouder al gezegd dat daarvan afgeweken zou kunnen worden. Dus denk ik niet, maar ik weet niet, misschien dat ze zelf niet. Nee. Volgens mij was die vraag al beantwoord namelijk. Het is een 293.000 euro staat erin en daar zal bezwaar op binnenkomen en dan mag er iemand afwijken van die lezingkosten.
Ja, dat is heel fraai, maar ik had graag een reactie gehad op het feit dat, of op de opmerking, dat hier misschien wel sprake is van een meten met twee maten, als het gaat over de turbine die meegerekend wordt in de bouwkosten.
Mevrouw Van Eyck.
Dat is de wijze waarop op dit moment de lezers worden berekend op basis van de lezersverordening die er op dit moment ligt.
Dat is het antwoord, dan mag u het dan mee doen. Dan ga ik naar de tweede termijn. Tweede termijn, meneer Heuvelmans.
Ja, voorzitter. Partij van de Arbeid heeft al jaren geroepen van we moeten windmolens hebben. En dan denk je, hoe moeilijk kan dat zijn? En dan open je dat stuk en dan val je bijna van je stoel af. Niet alleen ten aanzien van het aantal bezwaren, maar ook ten aanzien van het aantal rapporten dat moet worden opgeleverd om het helder te maken. Aan de andere kant, het zijn me ook wel een paar dingen, hè. De Eiffeltoren is 320 meter hoog, we gaan hier naar de 200 meter. Dus het zijn ook wel zware dingen. En de visuele belasting, zoals dat zo mooi heet dan. Volgens mij, als je ergens op Keent of op Altweerterheijen gaat staan en de bomen zijn ver genoeg weg, zie je die dingen nog. En waarschijnlijk als je bij Maasbracht de Maas overrijdt, dan worden ze voor het eerst zichtbaar. Dus het is maar de vraag hoe je dat ziet. In die zin zit er natuurlijk ook een afweging van hoe ga je hier nou fatsoenlijk mee om. En ik denk dat de noodzaak en de wenselijkheid om het te doen zeer nadrukkelijk aanwezig is. Maar je moet altijd komen tot een goede belangenafweging. Nou, de ambtelijke organisatie heeft heel veel werk gestopt en natuurlijk het college heeft het beoordeeld in de beantwoording van de bezwaren. En dat was een hele kluif. Dus complimenten dat men heeft gepoogd om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn, maar ze hebben het wel gedaan. Er zit één echt pijnpunt, dat is de Belgische Defensie. Gewoon omdat die F-16's, en daar hebben we echt allemaal wel eens last van. En dan zitten we niet op die 47 decibel, maar dan zitten we op veel meer als die weer eens laag overvliegen. En juist dat laag overvliegen en het hebben van de juiste hoogte vind ik dat nou wel belangrijk. Dus ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken. Want ik wou toch geen F-16 tegen zo'n zo'n wiek aangaan. Kijk, ik hoor al dat er soms vogels uit de lucht vallen met die dingen. Maar een F-16 vind ik nog weer een stapje zwaarder. Dus daar zal nog even goed naar gekeken moeten worden. Daarnaast vindt er heel veel discussie plaats over geluidsbelasting en is dat aanvaardbaar of niet. En dat kun je natuurlijk op een aantal dingen beoordelen. De eerste is, cijfermatig moeten we concluderen dat dat niet het geval is. Daarnaast is natuurlijk wel zo dat de mensen er last van zullen hebben. Meer last als dat nu is. Op zichzelf zou dat gewoon aanvaardbaar moeten zijn. Volgens de stukken. En daarnaast zeg ik altijd, en dat is altijd mijn afweging. Stel dat ik moet verhuizen en op die locatie ligt de perfecte woning voor mij. Zou mij, met de informatie die ik nu heb, het mij afschrikken om daar dan die perfecte woning te kopen? En dan moet ik zeggen, nee, ik heb niet het gevoel dat ik daar, omdat we daar die windmolens plaatsen, een onleefbare situatie creëren. En natuurlijk wordt de leefsituatie minder aantrekkelijk als dat die was. Als dat zwaar weegt, dan heeft men een recht op landschadevergoeding. Maar je kunt niet zeggen dat het ondraaglijk wordt. Want in dat laatste geval zou je echt nadrukkelijk moeten zeggen, dan moeten we mensen uitkopen. Dat is niet het geval. Het is voor ons maatschappelijk van belang dat we het doen. En daarom vind ik ook dat het voorstel goed is. En mijn vraag is nog steeds van, wat betekent dit nu met de Belgische Defensie? En dan heb ik het minder over allerlei protocollen. Maar als die dingen laag overvliegen, wil ik ze niet tegen zo'n wiek aan zien vliegen. Dank u wel.
Nou, volgens mij is in de presentatie al gezegd dat er contact zou worden opgenomen met de Belgische Defensie en de Nederlandse Defensie voor het verleggen van de vliegroutes. Dus dat is een bijkomend voordeel, want dat betekent dat ze het dan niet meer zo laag overkomen hier. Hè. Dus dan gaan ze voortaan over via Eindhoven en zo. Nee, maar het is bekend, de vliegroutes, en er wordt aan gewerkt. Dus laten we dat voorop stellen. Ik ga even kijken wie er nog meer vragen heeft voor de tweede termijn. Ik zie meneer Seibe. Meneer Seibe, u krijgt het woord.
Ja, voorzitter, min of meer al concluderend over het stuk, want zoveel vragen zijn er niet meer. Om te beginnen, het ziet eruit dat we geen principiële discussie krijgen over windmolens in Weert, zoals dat in Venlo gebeurd is. Is goed. En het geheel overziende, met alle heel zorgvuldige beoordelingen die zijn gemaakt. Dit moet enorm veel werk zijn geweest. En mensen zijn er ook, denk ik, heel veel wijzer mee geworden. Hebben kennis gemaakt met dingen waar ze nog nooit van gehoord hebben. Lijkt dat wel allemaal heel goed en heel zorgvuldig gedaan te zijn. En blijven er ook weinig punten meer over. Een paar dingen wel nog. Voor ik kwam was de vraag, hoe zit dat nou met de opbrengst? Komt voor een deel ten goede aan de samenleving. Daar staat in het stuk niks over in. In de presentatie is er wat over gezegd. Als ik het goed begrijp uit de presentatie, zit dat ten goede komen aan de samenleving. Door vooral in dat de eigenaren een fonds oprichten en dat uit dat fonds maatschappelijke dingen gedaan moeten worden. Wat door de eigenaren bepaald wordt. En dat er dus geen, zal maar zeggen, maatschappelijke organisatie is die de keuzes maakt voor de besteding van dat geld. En dat het met dat geld voor de omgeving op dezelfde manier gaat. Dat is, ja, ik had me er misschien iets anders bij voorgesteld bij ten goede komen aan de samenleving. Maar misschien dat uitleg nog wat helpt. De kwestie van de Belgische luchtmacht, de heer Heuvelmans besteedt daar toch ook aandacht aan, en terecht. Kijk, formeel is de zaak af, hè. Er is geen zienswijze ingediend, klaar. Maar van de andere kant is dit wel zo'n groot belang, dat we ook zouden kunnen zeggen, kennis genomen hebben hiervan, moeten we er misschien wat mee? Dat wordt nu eigenlijk in het midden gelaten, althans, er wordt eigenlijk niks mee gedaan. Er wordt gezegd van, ja, we kijken nog wel of er vliegroutes aangepast worden of zo. We houden in elk geval vast aan die hoogte van 200 meter, waar eigenlijk het verzoek is om dat terug te brengen naar 185. met een verzoek van de Molenstichting om bomen te kappen gaan we, nemen we ja, bijna serieuzer dan dit lijkt het. Dat is niet meer een verkeerde opmerking. Maar iets zeg mij van, ja, hier zouden we misschien nog wel wat meer aandacht aan mogen besteden, want dit is wel een zwaarwegend belang. Een heel zwaarwegend belang. Ja, en nog ga uitleg over. Wat mij in de verdediging van de windmolens nog opviel, was een heel fraaie tekst op bladzijde 14, waar eigenlijk nog gezegd wordt van kijk eens, die windmolens zijn een verrijking van het landschap. Uit oogpunt van landschap is het initiatief ruimtelijk goed inpasbaar en draagt de plaatsing van windturbines bij aan de huidige landschapsstructuur en identiteit. Het windpark weer zorgt voor een bepaalde herkenbaarheid van het gebied, zeker gezien van de A2. Zonder dat kunnen we ook ja zeggen. En ik vind dit nou net wat overdreven. Ik kan het wel volgen. Dit is ook een soort redenering als iemand die de schoonheid ziet van vervallen fabrieken op een bedrijfsterrein. Daar zit ook wat voor te zeggen. Maar om dit nu zo in zo'n tekst te zetten als motivering voor windmolens, vind ik wat ver gaan.
Nou, dat was meer een opmerking, denk ik. Ik heb twee vragen tot nu toe gehoord van u.
Ja, maar daar kan ik ook een vraag van maken.
Oh ja,
wil het college die zin eruit halen?
Ja, dat is dan de vraag. Zullen we er meteen naar het antwoord gaan?
En tot slot, voorzitter.
Dan gaan we nog eentje nemen. Ja.
Wessemerdijk 12. Graag daar nog wat een toelichting op over de geluidssituatie. Op de andere plaatsen is duidelijk dat de geluidsoverlast echt ver onder de norm blijft. Wessemerdijk 12 is dat een soort grensgeval. Waarbij je zelfs, ja, als je het leest, kunt zeggen van nou, hier en daar, in elk geval buiten, komt het erboven, zijn er allerlei bijzondere maatregelen nodig om onder die norm te blijven, zoals zelfs het uitschakelen van de turbine. Dan komt het op mij over als ja, daar is wel een probleem. En dan graag in dit verband uitleg over de term dat er nog een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is. Want er is nog een goed woon- en leefklimaat, of is nog een voldoende woon- en leefklimaat. Wat is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Kijk, een aanvaardbaar risico, dat snap ik. Dan is er wel een risico, maar dat mag dan nog. Maar wat dan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is, dat begrijp ik niet.
Nou, dat zou dan een leefklimaat kunnen zijn wat dan toch nog aanvaardbaar is. Maar, dat is wellicht een technische vraag die misschien een van de technische mensen kan beantwoorden. Het geluidsniveau bij de Wessemerdijk en dan... Ja, wilt u daarop antwoorden? Kunt u er iets van zeggen?
Dan nog, als ik het goed begrijp, bij andere woningen blijft de belasting tamelijk ver onder de norm. Nee, maar goed. En hier komt hij dan op de norm. Nee. Maximaal. Oké.
Ja, nou, dan hebben we het in ieder geval over de normen gehad, over het geluid gehad. Dus daar wordt in ieder geval naar gekeken. Dan heb ik nog drie andere vragen. Ten goede komen van de samenleving. Daar kan misschien meneer Gabriels iets over zeggen.
Ja, dan wil ik ook nog even kort reageren op wat de heer Heuvelmans en de heer Seibe allebei gezegd hebben. Dat er inderdaad heel veel ambtelijk werk verricht is, maar ook eigenlijk door een bureau, door eigenlijk het hele team wat daarachter zit om die vraag te beantwoorden. Dat klopt, dat heeft u goed gezien, want er zijn echt veel, ja, veel gedetailleerde technische onderwerpen. De opbrengst, dat gaat eigenlijk om drie soorten opbrengst. Namelijk dat de eigenaren van de gronden een fonds hebben. Dat er een omwonende fonds gaat zijn. En dat er dus inderdaad ook leden, laten we zeggen, ook vanuit de Weert de Samenleving ook certificaten kunnen kopen en daar ook rendementen in kunnen hebben. Maar er is dus geen maatschappelijke organisatie die de leden van de coöperatie bepalen. Zoals ik het goed begrepen, heb. En dat geldt ook voor de fonds, voor de eigenaren en voor de omwonenden, dat die daar dan over zelf bepalen wat ze daarmee gaan doen. Dus er is geen andere maatschappelijke organisatie bij betrokken, behalve dan dat je Weert Energie ook een maatschappelijke organisatie zou kunnen noemen.
En het college vindt dat deze vorm van verdeling van de opbrengst voldoet aan punt zoveel van de zeven die we eerder genoemd hebben als voorwaarden.
Ja, zeker. Want er zou ook gewoon een externe investeerder dit hebben kunnen doen zonder fonds, zonder wat dan ook en zonder rendementen voor inwoners. Dus dat is zeker coöperatief. En dan met betrekking tot de opmerking over de verrijking van het landschap, dat is meer bedoeld dat het in lijn met de A2 ligt en daardoor ook, ja, laten we zeggen, misschien het woord verrijking wat inderdaad wat aan de overdreven kant, als dat er letterlijk staat. Maar het, volgens mij is de bedoeling, of wordt ermee bedoeld dat we het in de lijn van de A2 hebben en niet kriskras overal windmolens plaatsen.
Dan zijn daarmee volgens mij de vragen en de zorgen ook over de F-16 ook beantwoord. Hè? Want de F-16, mevrouw Van Eyck.
Heeft mevrouw Arts denk ik duidelijk aangegeven, zou ik zeggen, dat nu voor het vaststellen van het bestemmingsplan, het afgeven van de omgevingsvergunning, het geen belemmering is. Hè? Er ligt formeel, wat u ook al zegt, zal ik maar zeggen, geen bezwaar. Maar dat we ons bewust zijn van de situatie, dat het overleg gevoerd gaat worden met Defensie. En dat op basis van de uitkomsten van dat overleg er uiteindelijk tot een definitief plan gekomen gaat worden. Dus als dat betekent dat er nog iets aangepast zou moeten worden, dan zou dat op een later moment verwerkt moeten worden om ook daaraan tegemoet te kunnen komen. Maar dat is een inspanning.
Meneer Seibe, u knikt aandachtig van, zijn daarmee de vragen beantwoord? Ja, knikt ook ja. Ga ik verder voor de tweede termijn? Zijn er nog mensen voor de tweede termijn? Niemand meer? Oh, meneer Van der Loo. Nee, ja, ik was al aan het kijken. Maar meneer Van der Loo.
Dank u wel. Meneer de voorzitter, we hebben het in deze raad wel eens ooit gehad over landmarks. En volgens mij moeten we die discussie maar niet opnieuw gaan doen, want daar komen we nergens. Dan de opmerking over de vlieg, of de hoogte. Volgens mij wordt het probleem van meneer Heuvelmans van laagvliegende vliegtuigen juist opgelost als we 200 meter laten staan, want dan gaan ze eerder omhoog. Dus minder laagvliegers overweer. Dat zou alleen maar gunstig zijn. Maar ik ben met u eens, het moet wel veilig blijven. De hoogte, daar valt wel iets over te zeggen, want volgens mij is het zo dat hoe hoger de molen, hoe hoger het rendement van de molen is. Dus wat dat betreft, het verlagen van de molen zou direct gevolg kunnen hebben voor de opbrengst van de molens. En wat dat betreft zou het misschien dan ook zo zijn dat wanneer de molens verlaagd worden en er dus minder rendement gehaald kan worden, dat daar ergens een vergoeding voor neergelegd wordt. Door bijvoorbeeld Defensie of de Belgische Defensie of weet ik wie. Allemaal heel leuk en aardig, die vliegroutes. Maar als het ook kan door vliegroutes om te leiden, dan zou ik zeggen van België, 2 meter omrijden en je bent er.
Maar we moeten die discussie rondom België hier niet voeren. Ten tweede is het zo dat Kleine Breugel wel iets voor de nationale veiligheid, zowel van Nederland als België, van doen heeft. En dat moet je niet licht nemen, denken van, oh, ga maar iets hoger vliegen of heb maar een andere vliegroute. Dat laatste kun je niet ontkennen. En dat zou kunnen betekenen, als we er hier niet in op een fatsoenlijke manier uitkomen, dat er van de hoge hand wel degelijk, op welke manier dan wordt ingegrepen. Want die veiligheid moet gegarandeerd zijn.
Uiteraard moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Daar gaat het ook helemaal niet over. Daar hebben we geen discussie over. Waar het wel om gaat is van, kunnen we de vliegroutes zodanig aanpassen dat niemand ergens last van heeft. En dan zijn we ook daar waar we met z'n allen willen zijn. En ik denk, de snelheid van die vliegtuigen kennende, dat het ook niet in de F-16 zit, het gevaar. Maar het gevaar zit veel meer in die hele zware Hercules-vliegtuigen die ook opstijgen vanaf Kleine Brogel. En die komen superlaag over. En die hebben meer tijd nodig om te klimmen. En daar zit het probleem, niet bij de F-16's. Maar goed, dan meneer de voorzitter, het is al gememoreerd dat het een behoorlijk dossier is geworden, het hele verhaal. Ik denk als we op de oude manier hadden gewerkt, dat de brievenbus bij mij te klein was geweest om het allemaal binnen te krijgen. Maar mijn uiterste waardering gaat dan ook uit naar het hele team wat dit project voor elkaar heeft gekregen. Zoals u weet heb ik daar in het begin bij Weert Energie ook nog aan mee mogen werken. Dat was ook een voor mij heel leuke en leerzame tijd. Ik vind het ook wel leuk dat daar ook een werkelijk mooi project van komt. En ik heb de hoop dat we volgende week in de raadsvergadering met z'n allen een klap erop geven en dat het gerealiseerd wordt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Loo. En zoals u weet, misschien in een heel vroeg stadium waren het er 4 windmolens. Die waren iets kleiner. Het zijn er daarna 3 geworden. Die zijn weer iets groter geworden om het rendement inderdaad te halen. Dus ergens zal je die mix moeten maken van, ja, zijn het er dan 3 of zijn het er dan 4? Maar het zijn er uiteindelijk dus 3 geworden. En er vindt nog overleg plaats over de vliegroutes. En daar gaan we dus nu niet over. Dus ik ga eens even rondkijken of er nog meer mensen zijn die nog iets willen zeggen. Meneer Van Doren. Meneer Van Doren.
Ja, ik realiseer me, voorzitter, dat een wethouder geen waarzegger is. Maar toch even een wen-if-vraag als het mag. Meneer Van der Loo die merkt het op over die laagfrequentiegeluid. Het laagfrequent geluid in de stukken staat. Dat daar eigenlijk geen goede gegevens over beschikbaar zijn. Wat ik wel weet is dat er elders in de landen, ook in andere provincies, daar wel over gepraat wordt. En dat er ook overlast wordt ondervonden van die laagfrequentie. Alleen het is niet aantoonbaar of het daadwerkelijk van die windmolens komt. Dan is het punt eigenlijk, hoe zit dat nou met een uitkoopregeling? Mocht die in de loop van de tijd toch nodig zijn, is dat een zaak van de gemeente of van de initiatiefnemers?
Ik ga vragen aan de wethouder van Eyck.
Aan de initiatiefnemer.
Aan de initiatiefnemer. Dan ga ik weer verder. Ik denk dat ik... meneer Van Gemert, u wilde ook nog een tweede termijn.
Ja, ter afsluiting nog een paar dingen. Ik denk dat we wellicht volgende week ook nog wel iets willen bespreken. Anders hadden we het direct hierna kunnen doen natuurlijk, de raadsvergadering. Dus dat was ook de hele reden dat we daar even tijd over moesten hebben om het op ons in te laten werken. Ik denk dat het misschien nog een van de meest relevante zaken om ook misschien tijdens de raadsvergadering nog aan te stippen is ook met name dus ook die vliegroutes. Misschien dat het college iets meer inzage dan ook kan geven in wat er wel al bekend is over de veiligheid. Want dat horrorverhaal van de heer Heuvelman zie ik nu echt voor me met die F-16's in een windmolen. Ik neem aan dat er gewoon lampen opkomen ook voor 's avonds en dergelijke. Dus misschien dat in ieder geval dat daar nog verkeerslichten of zo, wanneer dat ze op mogen stijgen en wanneer niet.
Een bordje zetten we erbij.
Een bordje erbij. Dus dat was eigenlijk mijn punt om dat misschien bij de raadsvergadering nog enigszins mee te kunnen nemen. En verder is het een vrij duidelijk voorstel. Dus, maar ik zou het wel als bespreekstuk agenderen, anders is het wel heel zielig volgende week.
Nou, ik kan in ieder geval concluderen dat de alle aanwezige fracties hier dat die hun dank en waardering uitspreken voor de ambtelijke organisatie en voor alle zienswijzes en de hoeveelheid werk die erin gestopt is. Dus, maar dat is al voldoende gezegd. Dan gaan we dit, zoals meneer Van Gemert zegt, agenderen als bespreekstuk. En daarmee sluit ik dan de vergadering. Dank u wel voor uw aandacht.